Ik ben vanmorgen begonnen met een stukje uit Psalm 18. En eigenlijk heb ik daar ook een overdenking, ik wil er meer over vertellen. En de gedachte die ik daar op een gegeven moment bij had, was: het is eigenlijk een grote lofprijzing naar God. Niet alleen een lofprijzing, waar eigenlijk alles in zit. Er zit in dat God ons ondersteunt, dat Hij van ons houdt, dat Hij de rechtvaardige beloont. En ik moest denken aan een tuinonderhoud. En dat is niet zo moeilijk, want ik heb vanmorgen of deze week heel veel in de tuin moeten doen. Dus dan denk je daar snel aan de tuin. Maar het probleem is met een tuin: als je er niks aan doet, dan gaat het onkruid heel erg hard groeien. En als je dan terugkomt van vakantie bijvoorbeeld, zo'n periode, dan ben je 3 weken weg geweest. En dan kom je thuis en dan denk je van, oh, gaat het onkruid zo hoog. Want voor de vakantie had je eigenlijk niet zoveel zin om dat kleine plantje wat er toen nog stond om eruit te trekken. Dus op een gegeven moment, dat groeit lekker door in de vakantie. En zeker als het wat groeizaam weer is. En het vervelende van dat onkruid is ook dat de plantjes die je geplant hebt, die zitten helemaal in de verdrukking. En lofprijzing, kreeg zo die gedachte van de week, dat is eigenlijk het onkruid wieden en Gods woord planten. Lofprijzing zit een stukje proclamatie in. Daarin zit eigenlijk van dat je de leugens van de boze, dat onkruid als het ware ontmaskert, en daar tegenover Gods waarheid zet. Dat is het woord van God. Dus ik vond dat een prachtig beeld. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar daar moeten we zelf maar even over nadenken. Maar in feite is wel, als je niks aan je tuin doet, dan kun je zaaien wat je wil. Als je het onkruid laat staan, kun je zaaien wat je wil. Kun je Gods woord zaaien wat je wil. En proclameren wat je wil. Maar het wordt verstikt. En in ons leven hebben we te maken met een wereld die eigenlijk nog grotendeels in handen is van de boze. Heer Jezus heeft hem al verwonnen. Heer Jezus heeft eigenlijk al zijn wapens uit handen gegeven. Maar hij doet nog alsof. En als wij niks doen, dan overwoekert hij met zijn onkruid, met zijn leugens, met zijn onwaarheid, alles. En we zien dat terug in de maatschappij. Hij is een leugenaar, hij is een moordenaar. Kijk maar naar het nieuws. Dan hoef ik je verder niks te vertellen. Dat is de wereld. En wij hebben een boodschap. Dat is het woord van God. En dat moeten we laten horen. En Jezus zegt niet voor niks, als hij op het laatst van zijn evangelie, dan spreekt hij met zijn discipelen en zegt hij: ga heen, verkondig het evangelie. Maak mensen tot mijn discipelen. En ik ben met u al de dagen van uw leven. Dat is een opdracht die we hebben gekregen. Het evangelie is een boodschap van hoop. En Psalm 18 is eigenlijk een soort lofprijzing. En David begint er al mee om eerst dat statement neer te zetten wat ik vanmorgen heb gelezen. Ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots, mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn rots, mijn God, mijn rots, tot die ik de toevlucht neem. Mijn schild en de horen van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. En dan gaat hij in vers 5 gaat hij verder. En dan geeft hij als het ware een stukje toelichting op wat hem allemaal is overkomen. En dan zegt hij in vers 5: banden van de dood hadden mij omvangen. Beken van verderf joegen mijn angst aan. Banden van het graf omringden mij. Aan valstrikken van de dood bedreigden mij. Nou, als je het leven van David kent, dan weet je dat hij verschillende keren in doodsgevaar is geweest. Dat hij flink te lijden heeft gehad, flink strijd heeft moeten voeren. En uiteindelijk heeft de Heer hem geplaatst en gemaakt tot een koning over Israël. Hij had hem al gezalfd vooraf. En uiteindelijk is het dan zover. En op dat punt schrijft hij dit lied. En dan zegt hij dus: banden van de dood hadden mij omvangen. Beken van verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij. En valstrikken van de dood bedreigden mij. Zo had hij dat ervaren, die strijd. En voor sommigen van ons is die strijd heel reëel op dit moment. Maar dan staat er: in mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God En dan staat er, hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis en mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. In mijn nood riep ik de Heer aan. Dus hij liet zich niet door angst overweldigen, zoals ik heb het de vorige keer over David en Goliath gehad. Angst, daar liet hij zich niet door overweldigen. Hij vestigde zijn hoop op God en hij had vertrouwen in God. Ik riep tot mijn God en hij hoorde. Psalm 34. Ook een hele mooie psalm. Even verder bladeren. In vers 16 staat, de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. Al hun benauwdheden. Niet een paar, al. En dan moeten we goed in onze oren knopen. Er is geen probleem zo groot of de Heere kan het oplossen. De Heere is onze steun. Hij is onze sterkte. En dan staat er in vers 19, de Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Dus het is niet alleen onze omstandigheden, het gaat ook om ons hart, het gaat ook om onze geest. Want we kunnen door alle problemen heel erg overweldigd raken. En we kunnen in een soort depressie raken. We kunnen ontzettend ontroostbaar zijn geworden door alle pijn die we hebben gehad. En dan staat er in vers 20, de rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Kun je er amen op zeggen? Dan vind ik het mooie, Psalm 34 vers 16, er staat, de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardige. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Dan staat diezelfde tekst, staat in 1 Petrus 3 vers 12. Precies hetzelfde, maar er is één woordje verschil. Eén woordje. In plaats van hulpgeroep staat er gebed. En in eerste instantie las ik er gewoon overheen. En ik dacht, waarom doet Petrus dat dan net iets anders zeggen? Het Nieuwe Testament is anders dan het Oude Testament. Daar kwam ik achter. David, die vertrouwde op zijn God. David zegt, de Heer heeft mij verhoord omdat ik rechtvaardig was. En dan gaat hij al zijn werken doen, wat hij heeft gedaan voor God, waardoor uiteindelijk bleek dat hij rechtvaardig was. Maar dat is een oud-testamentische gedachte. U bent rechtvaardig, niet op grond van uw werken, maar door het geloof in Jezus. U bent rechtvaardig door het geloof in Jezus. En wat David niet had, dat was de Heilige Geest die in hem woonde. Dus als je dat heel goed beschouwt, hij moest roepen tot God in zijn paleis. En dat staat er ook in Psalm 80, in Psalm 18. Ik riep tot God in zijn paleis. Hij hoorde vanuit zijn paleis. Maar wij zijn rechtvaardig voor God. En hebben ons laten dopen. En dan zegt Handelingen 2 vers 38, dat de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest, u geschonken wordt. In 1 Korinthe 3 vers 16... En 6 vers 19 wordt gezegd dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. Dus wij hoeven niet meer zo hard te roepen. Wij kunnen spreken tot de Heilige Geest die in ons hart is. En dat was voor mij, dat liet de Heer me zo zien, dat was het verschil. Hulpgeroep, God in de hemel of God in je hart. Gebed. Het gebed is praten met God. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardige. En dat komt dan bij het punt van, vindt u of denkt u dat u een rechtvaardige bent? En ik hoop dat u zegt allemaal ja. Want het is zo. U bent een rechtvaardige. Niet op grond van uw werken, maar op grond van het feit dat u gelooft in de Heer Jezus Christus. U bent bekleed met Christus. Hij heeft de wet vervuld. Hij was zonder zonde. Hij is voor ons gestorven aan het kruis. En dat vieren we ook vanaf vanmorgen. Hij heeft alles wat tegen ons getuigde, heeft hij weggedaan, staat in Colossense. Alles heeft hij weggedaan. En we zijn rechtvaardig. Rechtvaardig in de ogen van God. En dat betekent, heel simpel, dat we ons niet hoeven af te vragen of God ons wil helpen. Trouwens, dat hoeven we ons sowieso niet af te vragen. Want God heeft de mens lief. Staat in Johannes 3, vers 16. En heeft zijn zoon gegeven om de mens te redden. En dat in Romeinen 3 staat, als bewijs van zijn liefde heeft hij zijn zoon gegeven toen wij nog zondaren waren. Dus God houdt van u. Dat is een ding wat zeker is. God heeft het goede voor met alle mensen. En als je rechtvaardig bent, hoef je daar helemaal niet meer aan te twijfelen. Dat God het goede met je voor heeft. Totaal niet. God heeft het goede met u voor. Altijd. En niet op grond van uw werken, omdat u het verdiend hebt, maar simpelweg omdat God genadig is. Deze wereld ligt in de boze. De boze heeft daar nog heel veel zeggenschap. En zijn wapens om u en mij in twijfel te brengen, in nood te brengen, in benauwdheid te brengen, dat zijn angst. Dat is veroordeling. Dat is leugen. En dat brengt soms ons in de problemen, of soms heel vaak. De problemen zijn vaak toe te voeren op die wapens van de boze die hij hanteert tegen de rechtvaardigen. Job was een rechtvaardige man, staat er in het boek Job. Hij was rechtvaardig. En dat boek laat een beetje zien de geestelijke strijd waar wij ons allemaal in bevinden. Je ziet op een gegeven moment dat de zoden van God zaten dan in de hemel bij elkaar komen en daaronder was ook de Satan. En dan zegt God tegen de Satan van, wat doe je hier? Hij zegt, ik was op de wereld, ik ben een beetje rondgegaan. En dan zegt God, heb je ook mijn dienaar Job gezien? Hij is zo goed, zo geweldig die man, hij is zo rechtvaardig. Hij is een rechtvaardige, zegt God. En dan zegt de Satan, want hij probeert zelfs God uit de tent te lokken. Als hij tegen God opstaat, hoeveel te meer ook tegen ons. Hij moet er ons van bewust zijn. En hij lokt uit dat God zegt, nou neem het bezit maar van Job. Kijk wat je doet, maar je mag zijn leven niet nemen. En op één dag, verliest Job al zijn bezit. Zijn gezin, zijn bezittingen. En dan komt Satan weer terug bij God. En dan zegt God, heb je mijn dienaar Job gezien? Hij is niet bezweken. Hij is nog steeds dezelfde. Ondanks het feit dat hij zijn gezin kwijt is en zijn bezit kwijt is. Job zondigde niet. Hij zondigde niet met zijn woorden. En dan zegt Job, Satan van goed, je beschermt zijn gezondheid en zijn leven. Nou zegt God, je mag ook er een gezondheid aantasten, maar je mag zijn leven niet pakken. En dan zie je daar dat Job zit in het stof, op de aarde. Hij krabt zich met een scherf. Totale ellende. En je denkt, waarom heeft God hem nou toegelaten? Maar wat je hier ziet is, het kwade komt niet van God. God heeft bepaalde dingen toegelaten, maar het kwade komt van Satan. Het kwade komt van Satan. Dat moet voor u en voor mij vaststaan. Het komt nooit van God. En het boek Job is eigenlijk een grote troost geworden voor ons allemaal die in problemen zitten. Misschien heeft God het daarom wel toegelaten. Maar het mooie is, Satan dacht dat hij de overwinning al binnen had. Toen Job daar zat in het zand. Op de aarde. In het stof. En waarom bleef Job nou staande? Toen de boze hem begon te schuldigen. Te veroordelen. Je zult wat zonde gedaan hebben. Je zult wat dat. Er moet wat aan de hand zijn. Want dat zeggen de meeste mensen als je in de problemen zit. Zeggen van als je God je gebed niet verhoort. Dan zul je wel dit of zul je wel dat. Of dat niet goed gedaan hebben. Dat was hier helemaal niet aan de hand. En als je naar het boek Job kijkt, er zijn zoveel hoofdstukken gewijd aan die beschuldigingen van Satan naar Job. En Job blijft volhouden, ik ben onschuldig. Ik ben onschuldig. Hij wist dat hij rechtvaardig handelde ten opzichte van God. Daarom is het belangrijk om te weten dat u rechtvaardig bent. Als de beschuldigingen komen, is het belangrijk om te weten wie je bent in Christus. Je weet dat God van je houdt. Je weet dat je schuld betaald is. Je weet dat je een rechtvaardige bent. En Job valt niet om. De Satan dacht nou één zetje. En hij valt om. Zand erover en weg is Job. Zijn vrouw, de vrouw van Job, zegt: vervloek je God en sterf. Zo stond zijn vrouw erin. En uiteindelijk keert God de situatie om en Job werd nog meer gezegend dan daarvoor. Het is belangrijk om te weten dat God van je houdt. Dat je een rechtvaardige bent. En ik zal je vertellen, in het Nieuwe Testament ben je nog veel meer dan David in het Oude Testament. David vertrouwde op God. Hij had ervaringen met God. Hij zegt ook in Psalm 18 dat het woord van God zuiver is. Dus de ervaring heeft hem geleerd dat al wat God heeft gezegd en beloofd, dat het waar was. Dat was de ervaring van David. En de zoon van David, Jezus, zegt: uw woord is de waarheid. Zegt hij tegen ons. En tegen de Heer. In Johannes 17, vers 17 staat: uw woord is de waarheid. En iets daarvoor staat dat Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Uw woord is de waarheid. En daarmee kunnen we de boze het andere wapen gebruiken tegen de deugen van de boze. Dus hij gebruikt angst om ons bang te maken door de omstandigheden. En hij zegt in een uitzichtloze situatie, als je je baan verliest, ja, dat komt niet meer goed, je bent al 60. Je krijgt nooit meer een baan. Als je na zoveel jaar huwelijk op een gegeven moment je huwelijk stuk loopt, en je komt allerlei, je denkt, hoe moet dat nou gaan? Zegt hij, dat komt niet meer goed. En als je ziek bent, dan zegt hij van: nou, nog eventjes, ga je begrafenis maar vast regelen. Dat zegt hij. Zo werkt hij. Dat is een leugen van de Satan. Maar wij hebben een andere werkelijkheid. Wij zijn kinderen van het koninkrijk van God. Burgers van de hemel. Daar gelden andere regels en andere wetten. Niet meer de wetten van de wereld, van nou. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb al een beetje overgewicht. En ik ben de hele tijd heb ik dat kunnen voorkomen dat ik aankwam. Maar nu word ik, ja, ik ben wat ouder geworden. Dus ondanks de sporttijd, ondanks dat ik let op mijn eten, komt er toch af en toe zo'n kilootje bij. En dan heb ik de grootste moeite om dat eraf te krijgen. En de wereld zegt, ja, dat komt. Ja, als je wat ouder wordt en je komt op leeftijd, dan gaat er dat niet meer af. Je hebt het heel moeilijk om dat eraf te krijgen. En ik heb dat ook. Ik betrap me deze week erop dat ik dat bijna al een jaar roep. En ik heb al een jaar moeite om dat eraf te krijgen, terwijl het daarvoor ging het helemaal prima. Als ik dan een paar weken zo even wat rustig aandeed, was het kilootje er weer af. En ik dacht, nou, dat is nou precies de leugen van de Satan. Want de wereld zegt, joh, je bent al op leeftijd, maak je nou niet zo druk, dat hoort er gewoon bij je leeftijd. Nou, je mag zeggen, ik heb tegen de Heer gezegd van nou, dat doe ik niet meer aan mij. Ondanks het feit dat ik op leeftijd ben, die kilo's gaan er gewoon af. Nou, we zullen het zien. Je gaat zo gauw mee in hoe de wereld denkt. Je gaat zo gauw mee in wat een arts zegt. Dat is de leugen van de Satan. Hij heerst nog steeds over deze aarde. En hij bepaalt de normen en de waarden en de regels waarlangs wij moeten leven. Tenminste, zolang we niet tot besef komen dat wij kinderen zijn van God. Wij zijn een nieuwe schepping. Zegt God, we zijn een nieuwe schepping. Voor ons gelden andere regels. Voor ons gelden gewoon de regels van onze God. En daarbij mogen we weten dat onze God alle macht heeft. Alle zeggenschap. zijn een tempel van de Heilige Geest. We zijn meer, of we hebben eigenlijk meer ontvangen dan David. En David was een groot man. En David kreeg zijn overwinningen en hij zegt ook in de psalmen, ik wil het straks maar nalezen, het is te lang om dat, alhoewel, ik heb tijd genoeg, maar goed. David had minder als wij. En hij zegt, God heeft mij geholpen, hij was mij tot steun, hij heeft me omgord voor de strijd, omdat hij mij genegen was. Psalm, ja, ik ga het toch even opzoeken. Moet even kijken waar het staat hoor. Oh ja, Psalm 18 vers 20. Ze hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, maar de Heere was mij tot steun. Psalm 18 vers 19. En dan staat er in vers 20. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, want hij was mij genegen. Met andere woorden, hij had mij lief, staat er in de andere vertaling. Hij had mij lief. Vers 21 staat, de Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mijn loon naar de reinheid van mijn handen. Hij was rechtvaardig. God bevestigde dat. En dan staat er in vers 22 tot 24. Want ik heb me aan de wegen van de Heere gehouden. Ik ben niet van mijn God goddeloos afgeweken. Zijn bepalingen hield ik voor ogen. Zijn verordeningen deed ik niet weg van mij. Ik was oprecht voor hem. En ik was op mijn hoede voor mijn ongerechtigheid. Daarom gaf de Heer mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid van mijn handen voor zijn ogen. Dat geldt voor David. Dat is het oude testamentische situatie. Als je naar Deuteronomium gaat, vers hoofdstuk 6 en vers 11, of hoofdstuk 11, daarin staat heel simpelweg dat God je zal zegenen als je zijn bepalingen doet en onderhoudt. En God heeft zijn woord waargemaakt. Maar voor ons geldt dit niet. Wij zijn al rechtvaardig. En omdat we hem lief hebben, gaan we de Heer gehoorzamen. Ja toch? Niet om gered te worden. Dus als je in de problemen zit, ga alsjeblieft niet zoeken naar wat allemaal mis is in je leven. Zeg gewoon, Heer, hier ben ik. Heer, en wijs gewoon aan, als er iets is dat ik recht moet zetten, dan doe ik dat. Want ik hou van u. Ik heb me vaak schuldig gevoeld. Ook tijdens mijn periode als oudste. Als mensen dan naar je toe kwamen of naar je toe komen, en dat gebeurt heel vaak, dan hebben ze allerlei opmerkingen, allerlei dingen, waarom dingen niet goed gaan, en het ligt altijd aan jou. Het ligt altijd aan jou. En ik wijs dan naar mezelf. Mensen komen naar je toe en zeggen, nou, dat er geen genezingen zijn, dat er geen kracht is, dat ligt aan jou. En ik weet van mezelf, en ik kan het net zo goed als David zeggen, ik beweer oprecht te zijn voor mijn God. Ik zeg niet dat ik foutloos ben. Maar niemand is foutloos. Maar we zijn wel rechtvaardig. Snap je dat? We zijn niet foutloos, maar we zijn wel rechtvaardig. Omdat wij oprecht daarna verlangen om God te dienen en hem lief te hebben en te doen wat hij zegt. Dus als we ziek zijn, is dat niet een gevolg van het feit. Ja, het kan een gevolg zijn van zonde. Maar de boze wil ook gewoon proberen ons van een stuk te brengen. En ik heb gemerkt, als ik terugkijk over de jaren, als we dachten van nou komt er een doorbraak in de gemeente. Nou komt er een doorbraak in het leven van die en die. Op dat moment gebeurt er van alles om je heen. Mensen worden ziek. Mensen vallen om. Jij wordt zwaar belast, want in je gezin gebeurt wat. Je krijgt allerlei beschuldigingen om je oren. En uiteindelijk, na een paar weken, is alle kracht weg. En ik wil je eigenlijk oproepen. Als je dit soort dingen ziet. Om echt je ogen op de Heer te richten. Om je niet van je stuk te laten brengen. Want jij en ik zijn rechtvaardig in de ogen van God. En dat is onze kracht. Dat is onze kracht. En hij zal alles proberen om dat onderuit te halen. Want het grootste wapen van hem is veroordeling. Schuld op je laden. Als je in je tuintje werkt en je plant een zaadje. En je gooit er een steen op, dan komt het niet op. Dan heeft dat zaadje de grootste moeite om die steen weg te doen. Tot het op een gegeven moment zo krachtig wordt dat het er langs heen gaat. Schuld is zo'n steen. Veroordeling is zo'n steen. En uit ervaring weet ik dat veroordeling genezing ook in de weg staat. En ik ga geen voorbeelden noemen, maar ik weet het. Dat veroordeling de kracht van God in de weg staat. Iemand zei eens van, ja, we hebben opwekking nodig in de kerk. Ik denk wel eens van, is dat wel zo? Een ongelovige moet opgewekt worden, want die is dood voor geestelijk. Maar wij zijn niet dood. Wij kunnen hooguit slapen. Dus we hebben geen opwekking nodig, maar we moeten wakker worden. Ja, toch? We moeten simpelweg wakker worden. En ik heb ontdekt voor mezelf dat ik helemaal terug moet naar Gods woord. En Gods woord alleen. Ik wist dat wel, maar ongemerkt ga je daarop leunen. Ongemerkt ga je op die leunen. En als dan een broeder uit de gemeente weggaat, waar je eigenlijk veel op geleund hebt, dan denk je, oh, hoe moet dat verder? Maar je moet niet steunen op broeders. Het is heel fijn dat je kunt steunen op broeders. Maar dat moet niet je gewoonte zijn. Je gewoonte moet zijn dat je steunt op Jezus. Op hem alleen. Je steunt op Jezus. En je bent een tempel van de Heilige Geest. Ik had een probleem. Dus ik zat met een worsteling. En als je oudst bent van een gemeente, dan worstel je ook voor de gemeente. En voor de dingen die je hoort en die je ziet. Want je hebt daar een stukje verantwoordelijkheid ook voor. En zeg je, nou, maar dat moet je niet zo zwaar nemen. Het is een serieuze zaak. Het is een serieuze zaak dat je je verantwoordelijkheid neemt en daarmee naar de Heer gaat. Niet alleen voor mij een serieuze zaak, het is ook voor u een serieuze zaak. Dat als je dingen hoort in de gemeente, dat je niet erover gaat praten, maar dat je er rechtstreeks mee naar de Heer gaat. En met de Heer erover praat. En ik worstelde met bepaalde dingen. En toen bepaalde de Heer mij bij de tempel van de Heilige Geest. Je bent een tempel van de Heilige Geest. En hij bepaalde mij bij Johannes 7, dat mogen we opzoeken, Johannes 7, vers 8 en 9. En ik heb het al met een paar mensen gedeeld, want het is nog niet zo lang geleden. En daar zegt Jezus in 7, vers 38... Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Vers 39 staat, en dit zei over de geest die zij in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Met Pinksteren hebben wij de Heilige Geest als een gave ontvangen. Hij woont in ons. En dan zegt Jezus daarvan, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En ik zat daar op mijn knieën en ik begon te huilen. Of te huilen, de tranen stroomden over mijn wangen. En ik moest aan een aantal situaties denken in de gemeente. Dan zegt de Heer, hoe zit dat dan met die? Ik heb een kaartje, ik ga het gewoon zeggen ook. Reinaast senior, die stuurt al mij altijd kaartjes met de verjaardag. En dan schrijft ze weer bemoedigende dingen. En ook wat teksten schrijft ze erbij. Ik zeg, Heer, hoe zit dat dan? Ik geloof dat dit waar is. Dit is uw waarheid. Dus, die geest die in me is, die stromen van levend water, mogen uit mijn binnenste vloeien. Naar die situaties toe. Dat geldt niet alleen voor mij, maar bedenk ook dat het voor u geldt. Dus wat ik hier vertel, geldt ook voor u. Tenminste, als de Heilige Geest in je woont. De eerste tekst die op het kaartje stond van Reina, en het was heel toevallig, je zit langs het bureau zo geknield, zo. Ik zat gewoon zo langs mijn werkbureau zo. En Annie had op een gegeven moment de kast opgeruimd, dat doet ze heel vaak. En dan gooit ze de rommel van mij, de rommel, de kaartjes, de briefjes, op mijn bureau neer. Van ruim maar op. Nou, lief bedoeld hoor. En ik zie dat kaartje zo liggen van Reina. En de tekst die ze schrijft is uit Jesaja. Jesaja 41. En ik weet niet of ze nog kan herinneren, maar dat zal ongetwijfeld wel. En anders wordt ze nu aan herinnerd. Jesaja 41. Ik zeg, Heer, hoe moet dat? Hoe zal dat gaan? Dan staat er in Jesaja 41 vers 13. Er staat nog iets voor, dat ga je ook gelijk lezen. Maar het werd bepaald bij die tekst. En daar staat, ik ben de Heere, uw God. Die uw rechterhand vastgrijpt. En tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik help u. Dat is één. Er stond nog een tekst op de achterkant. Even gauw erbij gekalkt. Nou ja, het kaartje is vol. Ik heb eigenlijk geen ruimte meer. Ja, zo praat Reina. Heel lief. 59, vers 21. Dat is de andere tekst. Waarom ik het op mijn hart kreeg om die teksten weer opnieuw te gaan lezen? Ik weet nu dat het leiding is van God. 59, vers 21. En dan viel mijn oog op de tekst die begint bij 21. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik u in de mond heb gelegd, zullen uit uw mond niet wijken. Mijn geest die op u is. Ik mag ook zeggen, het Nieuwe Testament is mijn geest die in u is. Zullen niet wijken. U en ik mogen levend water uit. Gieten over elkaar, over situaties. Dat is de betekenis van die tekst. Die in mijn geloof stromen van levend water eruit zijn binnenste vloeien. Weet je, ik heb daar heel lang mee onder een bepaalde druk gezeten. Van ja, ik weet dat het waar is. Maar hoe moet dat? Hoe zal dat gaan? En als ik uitstap, ja, en het gebeurt niet, wat dan? Ja toch? Ik ben gewoon heel eerlijk naar u toe. En ik hoop dat u ook eerlijk bent naar de Heer toe en naar mij toe. We hebben daar allemaal last van. Dat ze zeggen, ja het staat er wel en ik wil het eigenlijk wel doen. Maar als ik dat ga doen en ik roep iemand naar voren toe of ik leg mijn hand op iemand en er gebeurt dan helemaal niks, wat dan? Weet je? Het is niet onze verantwoordelijkheid. God zegt het in zijn woord. God zegt het. En het is op dat moment ook zijn verantwoordelijkheid. Maar wij moeten wel een stap zetten. Je moet op een gegeven moment, net als Petrus, uit die boot durven te stappen. En het gewoon te doen. Ik heb een getuigenis gehoord van iemand die had een dochtertje verloren. Aan een tumor. Hij was naar allerlei gebedsgenezers geweest. En met de vraag om voor dat kindje te bidden. Maar ze hadden eigenlijk niet zoveel tijd. Ze hadden veel meer oog voor zichzelf. Dan voor iedereen die in nood zat. Het kind is gestorven. En hij worstelde met hetzelfde. En op een gegeven moment. Dus hij gaat zoeken van Heer, wat bedoelt u? Hij heeft ontdekt dat de woorden van de Heer waar zijn. Zoals David zegt, de woorden van de Heer zijn waar. Op een gegeven moment gaat hij daarin studeren. En zijn tweede dochtertje, s'avonds, valt uit het raam van de slaapkamer naar beneden. Ik weet niet of ze 7 of 8 jaar was, ik weet het niet precies. Ik kan ook niet zeggen of het waar is, laat ik het zo zeggen. Want ik ben er niet bij geweest. Maar uit het hele verhaal van die man weet ik gewoon dat God in mijn hart zegt, het is waar. En dat heb ik niet gehouden. Ik heb vanmorgen met Jan erover gehad. Als ik iets proef van onzuiverheid, dan gooi ik dingen weg. Dat wil ik niet. En dan komt er de Heilige Geest in mijn woning en zegt van, joh, gooi maar weg. Daar heb je niks aan. Maar bij dat verhaal bleef ik hangen. Het dochtertje valt uit het raam. En zo vertelt hij dat ook. Hij zei, hij valt uit het raam. En ik hoor iets. Ik zat beneden in mijn studeerkamer. Bij het woord van God te studeren. En ik hoor in één keer, boem. Een zware klap. Zijn dochtertje had tegen het raam geleund. Van de slaapkamer. En het raam was opengesprongen. En ze was zo naar voren gegaan. En ze lag daar, zegt hij, dood. Dat kun je zien. Dus de lach, ze zat met de handen nog weer op te vangen. Gezicht helemaal kapot. Ze lag daar dood. En dan was meteen een stem die zegt, nou, dat is de volgende die je weg mag dragen. De volgende begrafenis, die volgende dochter. In zijn hoofd. En naar de mens gesproken, was dat ook zo. Als je naar de situatie keek, kwam bloed uit de mond, gezicht kapot. En hij zegt, ik heb mijn dochtertje opgepakt. En ik ben meteen gaan proclameren, leef in de naam van Jezus. 25 minuten lang. Leef in de naam van Jezus. En 25 minuten lang in het hoofd. Dat is de volgende dochter die je gaat begraven. Een leugen van de Satan. Zo heeft hij dat later ook beschreven. Hij zegt, de Satan zegt van nou, dan gaat je volgende dochter. Maak de begrafenis maar geregeld. Ga het maar regelen. En hij zegt, nee, leef in de naam van Jezus. Hij heeft ze opgepakt. In de kamer, tegen de bergkamer, tegen de wand gezet. En heeft gezegd, leef in de naam van Jezus. Intussen kwamen zijn vrouw en zijn andere kinderen kwamen naar beneden toe. En die waren natuurlijk hevig geschrokken van het lawaai dat er allemaal was. En hij bleef maar proberen. En hun begonnen te schreeuwen en in paniek. Hij zegt, ga de kamer uit als je niet gelooft. Of je gaat meebidden. Heel radicaal. En hij bleef maar proberen. 45 minuten heeft geduurd en in één keer kwam er leven in het kind. Er kwam bloed uit de mond. En toen pas zegt hij, ben ik naar de dokter gegaan. Ik heb ze opgepakt. Ik heb ze in mijn auto gelegd en we zijn naar het ziekenhuis gereden. En dan bleek dat ze de polsen gebroken had. En zegt hij. En dan zeggen mensen, waarom heeft God nou die polsen niet genezen? Als dat Gods werk is, waarom doet hij dat dan niet meteen helemaal goed? Dat zouden wij ook zeggen, hè? Hij zou zeggen, waarom doe je dat niet gelijk goed? Ik heb mezelf wel betrapt. Als mensen zo'n verhaal bij me kwamen, dat ik zei, ja, en dan, ik weet niet of dat van God is, hoor. Dat was de aanklacht. Hij zegt, ik had er gewoon niet om gebeden. Dat hij de pols zou, ik had niet eens in de gaten. Hij zegt, ik heb alleen maar gebeden, Heer, of leef in de naam van Jezus. Waarom vertel ik dit nou? Ik denk dat dit ondersteunt aan wat God wil doen. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. En ik heb de Heer gezegd, ja, maar het is nog niet mijn ervaring. Dat het gebeurt. Ik heb wel hier en daar kleine overwinningjes. Maar bij stromen aan levend water denk ik aan veel meer. Als je een stroom van levend water hebt, als je kijkt naar het journaal en er is een overstroming en je hebt een stroom van water, nou dat verslindt eigenlijk alles. Stromen van levend water. De Heilige Geest woont in ieder van ons. En het is voor ieder van ons mogelijk dat we stromen van levend water mogen zijn voor mensen in onze omgeving. Of het een ongelovige betreft of gelovige. En ik hou me vast aan dit woord, ook aan de tekst die Reina heeft gestuurd, ook voor de komende tijd. En ik proclameer het leven over ieder van u. Of je nou ziek bent, of in een moeilijke situatie zit, leef in de naam van Jezus, zou ik zeggen. Leef in de naam van Jezus. Word gezond in de naam van Jezus. De naam van Jezus, dat is het belangrijkste. De naam van Jezus. Die verlamde man in Handelingen, dat was de eerste na Pinksteren, de eerste genezingsgeschiedenis, om het zo maar te zeggen, die beschreven werd in Handelingen, na Pinksteren. Daar waren wonderen en tekenen gebeurd, 3000 mensen tot geloof gekomen. En op een gegeven moment gaan Petrus en Johannes naar de tempel toe en dan zien ze daar een verlamde man zitten die al 40 jaar verlamd is vanaf de moederschoot af. Hij werd elke dag daar bij de zuilengang, bij die poort neergezet om te bedelen. En Petrus en Johannes komen daar binnen, die komen daar aanlopen, die zien die man zitten en die zeggen: zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik heb, in de naam van Jezus, wandel. In de naam van Jezus. En dat was eigenlijk ook de tekst die me op een gegeven moment ook triggerde om naar, die me eigenlijk herinnerde aan Johannes 7, vers 38, wat ik net heb gelezen. Ik denk, wat hebben ze dan? Wat hebben ze dan als ze geen zilver en goud hebben? Jezus is er niet meer. Tenminste, hij is op een andere manier weer in het leven teruggekomen door de Heilige Geest. Maar als je dan gewoon nuchter nadenkt over die tekst, wat ik heb, dat geef ik u. We hebben alleen de naam van Jezus. En we hebben de Heilige Geest en we hebben zijn woord. Snap je? We hebben zometeen avondmaal. De basis van die genade, dat we rechtvaardig zijn geworden, dat we de Heilige Geest in ons leven hebben gekregen, dat begint bij het offer van de Heer Jezus Christus. Daar is alles wat tegen ons getuigt, is weggedaan. Dat is betaald. We zijn gekocht en betaald, onze zonden zijn ons vergeven. De basis ligt bij het offer van de Heer Jezus aan het kruis. En in Jesaja 53, en toch in Jesaja, daar zie je gelijk een koppeling. Moet ik even kijken hoor, oh ja. Vers 5. Ik begin bij vers 4. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Weet je, op een gegeven moment gaan dingen opvallen. Eerst denk ik van, het is toevallig een bijkomstigheid. Zijn striemen zijn ons genezing geworden. Maar als je naar het evangelie kijkt, dan is Jezus eigenlijk, al wat hij doet, wat opvalt is dat hij goed doet en hij geneest de zieken. Alle evangelieën. Er is helemaal geen twijfel. God wil ons gezond maken. En de basis ligt ook in dat avondmaal, in zijn offer. De straf die onze vrede opbrengt, dus onze zonden zijn verzoend, we hebben vrede met God gekregen, was op hem. Dus een omwisseling heeft er plaatsgevonden. Hij de schuld, hij de vloek en voor ons de zegen en de gezondheid. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En dan gaat het verder over betaling dat geëist werd. Ja, er was een losprijs, moest er betaald worden. En dat was het leven van de Heer Jezus. We gaan zo meteen het avondmaal vieren. Ik ga daar verder niks meer over zeggen. Maar ik hoop dat u weet dat uw schuld is betaald. En ik hoop dat u weet dat God het goede met u voor heeft. Gewoon omdat hij van u houdt. Niks anders. Hij is je vader. En een vader wil het goede voor zijn kinderen. En ik hoop dat u ook weet en beseft dat hij ook in alles het goede met je voor heeft. Dus niet alleen met je redding voor de toekomst, maar ook voor nu. Want hij heeft eigenlijk niet zoveel aan het feit als wij op een gegeven moment constant in de stoel zitten en kijken op ons eigen probleem. Hij wil dat we uitstappen. Dat die leven, stromen van levend water die hij in ons binnenste heeft gelegd, dat het vrijkomt om anderen te zegenen. En zo wil ik u zegenen als u het avondmaal gaat nuttigen. Amen. We gaan even bidden. Hemelse Vader, we hebben u heel veel gehoord. Heer, en toen ik hier vanmorgen begon, Heer, wist ik ook niet precies, Heer, wat u wilde gaan zeggen. Ik had natuurlijk heel veel van u ontvangen. Heer, maar ik hoop, Heer, dat het ook, en ik vertrouw erop, Heer, dat het uw woorden zijn geweest vanmorgen. Heer, en we willen elkaar zegenen. Heer, en we willen ook wat dat u in ons hart hebt gelegd, Heer, dat u de Heilige Geest die in ons woont, willen we ook graag de ruimte geven, Heer, vanmorgen. En niet alleen vanmorgen, Heer, maar ook voor de komende tijd. Wilt u de woorden, Heer, die u gesproken hebt, Heer, ja, naprediken in ons hart. En als we niet begrijpen, Heer, wilt u het dan uitleggen in ons hart. Heer, want u hebt het woord geschreven. U weet wat ermee bedoeld is. Heer, en we kunnen met al onze vragen kunnen we bij u terecht. Heer, en als we hier mensen zijn, Heer, die uw woord nog niet helemaal goed snappen, Heer, ik bid u, Heer, dat u hen onderwijst. En dat belooft u ook in uw woord. En u heeft ons de Heilige Geest te geven om ons te onderwijzen, om ons te leren. En ons de dingen te openbaren en duidelijk te maken. Heer, en ik bid u ook, Heer, voor de problemen die in de gemeente zijn. Heer, en dat kan gevarieerd zijn, u weet het allemaal. Heer, en u weet ook de oplossing, maar ik spreek hier namens u, Heer. Gewoon uit, Heer, leef. In de naam van Jezus. Lichamen wordt gezond in de naam van Jezus. En boze laat los. Storm gaan liggen in de naam van Jezus. Amen.